wil eerst wat een algemeen beschouwing erover houden, naar aanleiding van Johannes 1. Er staat namelijk, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht in ieder mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit hun bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. En ik weet wel, dat valt niet zo op als je zo voor het eerst misschien zo'n schriftgedeelte leest. Dan denk ik niet dat u het voor het eerst leest. Maar het is toch zo dat dit hele gedeelte, vanaf vers 1 tot en met vers 18, spreekt over het woord. En daarbij hebben we ons dan misschien allerlei voorstellingen gemaakt, van wat we eronder hebben te verstaan. Maar we dienen te beseffen dat hier in de eerste plaats heel fundamentele dingen besproken worden. Dat blijkt namelijk uit het eerste vers. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dit was in het begin bij God. Punt. En als we nou niks verder wisten en als we het hoofdstuk niet verder lazen en zelfs het hele Bijbelboek niet verder kenden, dan zouden we daarvoor een groot probleem staan. Want hier hebben we namelijk te maken met een wel erg fundamentele gedachte. Een nogal sterk filosofische gedachte overigens. Een gedachte die ook buiten de Bijbel om in de oudheid bekend was. En als ik nu het heb over de klassieke literatuur, bedoel ik nou eens een keer niet Asterix. Hè? Maar bedoel ik echt de oude Grieken enzovoort en hun filosofie. Een van de belangrijke dingen is hier namelijk dat hier meteen in vers 1 gezegd wordt, in de beginne was het woord. Niet waren de woorden, maar was het woord. Verder terug is blijkbaar niet mogelijk. En het is zelfs zo, maar dat ga ik nou niet bewijzen verder. Maar het is zelfs zo dat volgens de normale, traditioneel gangbare schriftverklaarders dit vers, en dit in den beginne uit dit vers, zelfs duidt op een tijd verder terug dan den beginne van Genesis 1 vers 1. Dat kan ook niet anders, want in Genesis 1 vers 1 staat, in den beginne schiep God hemel en aarde. Dat staat er ongeveer, ik ga er nou even niet precies op in, maar in principe is in den beginne schiep God de schepping dus. Hè? Maar hier staat, hier in Johannes 1 wordt gesproken over den beginne, maar dan niet in de zin van het begin van de schepping. Maar er wordt gesproken over een begin, namelijk nog voor de schepping. Want er staat heel uitdrukkelijk met een duidelijke periode, met een duidelijke punt, staat er, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God, punt. En dat is een verhaal op zich. Dat geeft niet de gebeurtenis, dat geeft geen geschiedenis. Daar kun je niet bij zetten, dat was van toen tot toen, of van zo laat tot zo laat. Dat is gewoon in zichzelf bestaande. Pas daarna staat er, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Later, uiteraard. Dat kan niet anders. Vers 1 en 2 geeft een uitgangssituatie. situatie zoals die was voor de schepping. Daarna in vers 3 wordt gesproken over dat de schepping tot stand kwam en wel door het woord. Want als er staat, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Hetzelfde hebben ze met een hoofdletter geschreven, omdat er staat, het woord was God. En als door het woord, dat God is, de schepping gemaakt is, dan schrijft men hetzelfde prompt met een hoofdletter. Natuurlijk, maar het woord hetzelfde is heus wat anders dan hemzelfde. Hetzelfde wijst op het woord uit vers 1 en 2. Hier staat dus gewoon, in het begin was het woord, toen stond er nog wat over, laat ik even weg. In het begin was het woord en dan daarna, alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zodat we van één groot probleem af zijn, het probleem wat lijkt op het probleem van de kip en het ei. Kent u dat? Ja, Jan die knikt ook van, ja, maar die heeft het over zijn eigen kip, die zijn van de leg. Maar, dat bedoel ik niet, hè? Het is het bekende probleem van de kip en het ei. Wat was er nou eerder, de kip of het ei? He? Nou, dat probleem weet ik niet zo precies nu, daar gaat het ook niet om, maar zo'n soort probleem hadden wij wel hier. Want het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat de mens en zelfs gelovigen denken dat aangezien zij er eerst waren en aangezien ze pas later leerden spreken, dat dus eerst de mens daar was en daarna het woord. En vervolgens, aangezien de mens gemaakt schijnt te zijn, ik zei schijnt, te zijn naar Gods beeld en gelijkenis, veronderstelt men dat dus er was eerst God en daarna het woord. Dat wil zeggen, eerst was de God en daarna leerde hij ook spreken of zoiets. Ik zeg of zoiets, want daar gaan we niet uren over praten, gaan we om het principe. Men denkt, eerst was daar God en bij gelegenheid zei hij een keer wat en toen kwam de schepping tot stand. En dat is een misverstand, want de Bijbel leert dat er was eerst het woord. Nee, niet voor God, ook niet na God, want het is namelijk hetzelfde. Hetzelfde. We kunnen zeggen natuurlijk dezelfde. Hij is dezelfde. Hij is het woord en het woord is hij. Maar dat staat hier in de beginnen. Er staat hier in de beginnen was God en God is het woord. Zo van in de beginnen bij God is, in de beginnen was er God. Maar hoe dien ik mijn God nou voor te stellen? Toen kwam er een dure filosoof die zei, nou je zou het beste kunnen vergelijken met het woord. Maar dat staat er niet. Het is net andersom. Hier staat in de beginnen was het woord. En in de, er zijn drie zinnen, hè? In het begin was het woord, dat spreekt alleen over het woord. De tweede zin spreekt weer over het woord en zegt, het woord was bij God, zodat daarin nog steeds de nadruk ligt op woord. Het is nog steeds het onderwerp van het zinnetje. Het woord was, nou ja, waar het was, maakt niet zoveel uit. In de eerste plaats, het is er. En het was er toen. En vervolgens willen we meer weten, dan zeggen we, waar was het dan? En dan is het antwoord, wel, het was bij God, maar het gaat nog steeds om het woord. Niet over God, het gaat over het woord. Gewoon lezen wat er staat, het gaat nog steeds over het woord. En het derde zinnetje zegt, en het woord was God, en dat spreekt nog steeds over het woord. Niet God was het woord, maar het woord was God. Zodat hier heel uitdrukkelijk over God gesproken wordt, als over het woord. En daarna gaat het verder. Het woord was er in de beginnen en door het woord zijn de dingen gemaakt en zonder het woord is niks gemaakt. En vers 4, in hetzelfde, niet hemzelfde, in hetzelfde, dus in het woord, was het leven en het leven was het licht der mensen, zodat we dan nog een paar synoniemen krijgen, een paar nadere uiteenzettingen, want dan hebben we het over wat is woord en dan is het antwoord, punt 1, God. Punt 2. Leven, punt 3, licht, toch? En er zijn allemaal nog tamelijk abstracte begrippen, maar het staat hier wel. Het woord is God, het woord is leven, het woord is licht. En het, wat doet het licht? Het schijnt in de duisternis, maar de duisternis grijpt het licht niet. Dus het blijft allemaal nog ongrijpbaar, dat staat er hoor. Er staat, de duisternis heeft het licht, hetzelfde, niet begrepen. Ik weet niet waarom er niet gewoon staat gegrepen, want dat betekent het gewoon, hè? De duisternis heeft het licht niet opgepakt. En daarna komt er een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En die kwam iets doen. Die kwam namelijk om te getuigen over of van het licht. Niet om te getuigen van God of van de Messias. Of, dat staat er niet. Ja, het was wel zo, maar, hè? Maar dat staat dan ergens anders. Laten we het daarop houden. Maar hier staat het niet. Hier staat het was licht. Het licht is God, het licht is of hier was woord, het woord is God, het woord is leven, het woord is licht. En toen kwam Johannes en die kwam van het woord, oftewel van het licht of van de zon of van het leven, kwam hij getuigen. Als je dat nog even vasthoudt, ben je mooi aan de strik. Want ik kwam inderdaad in een duistere wereld en ik kwam om te getuigen van het leven. En van het licht dat na hem zou komen, maar van het leven in ieder geval. En als we praten over de doop, waardoor Johannes bekend geworden is, hè. Als we praten over de doop, dan moeten we vaststellen dat de doop van Johannes, zoals het zo mooi heet, in feite één grote uitbeelding is van het leven en hoe leven tot stand komt. Nou, dat bewaren we tot de volgende doopdienst. Dan hebben we het er misschien nog eens over. Maar zo is het toch. Hoe uit de wateren nieuw leven tevoorschijn komt. Dat is wat Johannes deed. Getuigen van het licht en van het leven en daarmee van het woord. En langzamerhand zien we dan dat hier dat begrip woord gestalte krijgt. Dat wil zeggen, er wordt iets over verteld. Wat is het eigenlijk voor iets? En niet op erg filosofische wijze, want de filosofische wijze die vind je inderdaad in de Griekse wijsgeren, zal ik dan maar zeggen. Maar hier wordt het voor ons in ieder geval op zeer begrijpelijke wijze naar voren gebracht. Dat blijkt ook wel, want het wordt heel begrijpelijk als het dan ineens staat in bijvoorbeeld vers 14 en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Want dan blijkt dat woord ineens een menselijke gestalte te krijgen. Ja, het woord is God, je kunt dus ook zeggen, dan blijkt God een menselijke gestalte te krijgen. Dat kan ook. Je kunt dus zeggen, het woord is het leven, dus dan blijkt het leven ineens een menselijke gestalte te krijgen. Toch? Want we hebben het over de zoon, en wie de zoon heeft, heeft het leven, en wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dus dat klopt precies. Dat is het leven wat hier een menselijke gestalte krijgt. Hij wordt dan ook bij gelegenheid genoemd de levensvorst, de vorst des levens. Welke gij gedood hebt, staat er dan achter. Maar dat halen we nou maar even niet aan. Maar zo staat het, de vorst des levens. Het is het leven, of het licht, of het woord zelf, oftewel God zelf die hier gestalte krijgt. Later in het Johannes-evangelie spreekt de Heer over zichzelf, over wie hij dan is. En zegt dan ook gewoon, ik ben het licht der wereld. Of hij zei, ik ben het woord des levens. Of hij zegt, de Vader en ik zijn één. En dan spreekt hij uiteraard over God. Waarmee je dus gezegd hebt dat hij God is, dat hij leven is en dat hij licht is. Precies dezelfde dingen. En dat hij ook vlees was, dat is ook een duidelijke zaak. Voor sommigen schijnen dat te moeten bewijzen, maar vanavond begin ik er maar niet eens aan. Natuurlijk, hij is net als wij vlees en bloed deelachtig geworden, zegt de Hebreeënbrief. Dus dat lijkt me een duidelijke zaak en anders vraagt u het maar eens aan zijn moeder. He? Aan Maria, dus bedoel ik gewoon. He? Vlees, natuurlijk. Het woord heeft de gestalte gekregen hier op aarde. Maar je langzamerhand vraag je af, wat is dat woord dan eigenlijk? Want het blijkt nou we er zo over spreken, in de eerste plaats natuurlijk, dat het woord niet later ooit een keer kwam. Zo van eerst was er al wat en toen verscheen het woord, want dat kan natuurlijk niet. Want dan zou het betekenen, daar was eerst al de schepping en daarna verscheen de schepper. Dat kan niet natuurlijk. Dat is toch onmogelijk. Of eerst was er de schepping maar helemaal in duisternis en pas toen later kwam het licht. Dat kan net zo min. Zie? Om over de komst van het leven nog maar te zwijgen. Dat moet er uiteraard eerst geweest zijn, anders kan er niks ontstaan. Nou, hoe dat ook zij, in de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En daarna staat er, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Die laatste zin, die tweede helft van vers 3, geeft natuurlijk een nadere toelichting. Er zijn namelijk dingen die niet gemaakt zijn. Dat lijkt me wel duidelijk, hè? Er zijn dingen die namelijk niet behoren bij de geschapen wereld. Ik dacht dat we daar wel eens over gehad hadden, maar voor de goede orde wijs ik het dan maar op. Dat de geschapen wereld volgens Genesis 1 vers 1 bestaat uit, om precies te zijn, dan twee hemelen en één aarde. En aangezien we drie hemelen kennen en bovendien nog een terrein of een gebied onder de aarde, betekent het dat we in ieder geval boven de schepping ergens, ik noem dat voor het gemak maar even boven, dat we daar nog iets hebben wat inderdaad niet hoort tot de geschapen wereld. En dat we onder de schepping ook nog iets hebben wat niet hoort tot de geschapen wereld. Dat kan ik ook niet helpen. Maar het is nu eenmaal zo. We moeten gewoon voor kennisgeving aannemen. Dus we moeten daar even bij blijven. En wat betreft die dingen die daarboven en die daaronder zijn, daarvan weten we niet in hoeverre ze dan gemaakt zijn of niet. Dat, ik zou het u niet kunnen vertellen. Misschien dat u het weet, dan wil ik het graag eens van u horen. Want dat kan natuurlijk best. Maar ik weet er niks van. Ik lees het in de Bijbel niet over. De geschapen wereld is twee hemelen. Die van de sterren en die van de vogels, zeg ik altijd. Hè? Van die van de sterren des hemels en die van de vogelen des hemels. Ja, die andere kennen we al, hè. En dan hebben we nog de aarde en daar houdt het mee op. Maar dat betekent in ieder geval dat er in de schepping dingen zijn die niet gemaakt zijn. Ja.
Ik vroeg maar een tekst in Psalm 148 staat dat de hemel bij hemel geschapen is.
Die, ik meen dat ik die laatst eens uitgezocht heb. Als ik me goed herinner, want iemand zei me dat eens eerder. 148 vers. Juist. Psalm 148 vers 5. In de psalm staat in vers 1. Loof de Heere uit de hemelen, looft hem in de hoogste plaatsen. Looft hem al zijn engelen, looft hem al zijn heerscharen. Looft hem zon en maan. Looft hem alle gij lichtende sterren. Looft hem gij hemelen der hemelen. En gij wateren die boven de hemelen zijt. Dat zij de naam des Heren loven, want als hij het beval, zo werden zij geschapen en hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid. En het probleem is dus dat in dit vers niet expliciet naar voren komt welke hemelen geschapen zijn of waar de uitdrukking op slaat. Het ligt, als je het vers leest, zo, hè, dan kun je als je wilt daarin lezen, dat geef ik volmondig toe, dat de hemelen der hemelen, dat wil zeggen, alles wat maar hemel genoemd wordt, geschapen is. Er staat echter tegenover dat er niet of nauwelijks één ander vers te vinden is. Ik zeg niet of nauwelijks, want ik meen dat ik er toen nog één aangereikt kreeg. En daar stond het woord scheppen, dacht ik niet eens in die tekst. Was dat niet in Nehemia of Ezra? Kijk eens. Nehemia 9. Nehemia 9 wordt er geroepen. Vers 6. Ik heb het toch goed onthouden, denk ik, hè? Want er staat, gij zijt die heren alleen, gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat erin is, en gij maakt die allen levend en het heer der hemelen aanbidt u. Het begrip scheppen wordt daar inderdaad niet genoemd, dus dat had ik goed onthouden. Het woord maken wel, maar maken is, dacht ik, gewoon azaan, dat betekent zoveel als doen, iets eraan doen. En dat wil niet per definitie zeggen dat het geschapen wordt. Het wil wel zeggen dat de Heer zich mee bezighoudt. En dat is wel duidelijk natuurlijk. Want als we het hebben over de hemel der hemelen, dan bedoelen we daarmee uiteraard de plaats waar de troon van God staat. Zeg ik altijd maar voor het gemak. En het zal duidelijk zijn dat de Heer daar wat doet. En dat hij daar wat maakt dus. Maar dat wil nog niet zeggen dat het geschapen is. En voor zover ik weet, en ik praat natuurlijk al vrij lang, al wat heel wat jaren eigenlijk over dit onderwerp, weet ik alleen maar die ene tekst uit Psalm 148 die me net wordt aangereikt, die zou kunnen leren, dat geef ik zo zonder meer toe, dat de hemel der hemelen ook geschapen is. Maar daar staat tegenover dat er andere uitspraken zijn in de Bijbel die dat zo zonder meer anders zeggen, meer dan één uiteraard. De hemelen die van ouds is enzovoorts. Bovendien blijft het zo dat als over de schepping gesproken wordt in de Bijbel en het wordt toegelicht, blijkt het altijd te zijn de wereld, oftewel twee hemelen en één aarde. En daar heb ik nog nooit een uitzondering op gevonden. Dus ik blijf dus bij die gedachte dat de hemel der hemelen inderdaad niet behoort tot de geschapen wereld. Maar het blijft natuurlijk zo, want dat wil ik dan natuurlijk wel zeggen, dat het ding er niet vanzelf gekomen is. En dat in ieder geval die hemel der hemelen ondergeschikt is aan God, zodat als die hemel der hemelen ooit ergens een oorsprong heeft, ligt die oorsprong natuurlijk toch in God. Maar het neemt niet weg dat, hoewel je dan zou kunnen zeggen dat hij door God geschapen is, dat je dan niet de fout moet maken om diezelfde hemel der hemelen dan tot de schepping als zodanig te rekenen. Want die hoort kennelijk niet bij de schepping van Genesis 1 vers 1 en wat er verder volgt. Dat is het probleem. Dus ik geef meteen toe, de dingen moeten ergens gemaakt zijn ooit een keer. Maar als we over de schepping praten, of het schepsel, of de wereld, of hoe het maar heet, dan hebben we het over twee hemelen en één aarde. En wat er meer is, moet ergens vandaan komen. Het probleem is trouwens veel groter wanneer we praten over de wereld hieronder. Want het kan alleen maar onder de aarde zijn als er eerst een aarde is. Dat betekent dat het tot stand kwam op het moment dat de aarde gemaakt werd. Of niet? Ja, dan is het een soort bijproduct van de schepping. Maar daarom is het nog geen onderdeel van de schepping. Want dat is het punt. Misschien mag dit dan wat duidelijker maken. Wij gebruiken zo goed mogelijk Bijbelse terminologie. Dat andere mensen afgesproken hebben onder bepaalde uitdrukkingen andere dingen te verstaan, dat is heel erg lastig voor ons. En we dienen dat te begrijpen het verschil in stand te houden, dienen Bijbelse uitdrukkingen te gebruiken in hun Bijbelse betekenis, ook al hebben we daardoor problemen en ook al wat de communicatie daardoor wat bemoeilijkt. Hè? Nou goed, ik was eigenlijk in Johannes 1 dus. Hè? Over dat er staat dat zonder het woord geen ding gemaakt is dat gemaakt is. Er zijn dus misschien, vermoedelijk, want het vers laat die ruimte open, dingen die daar niet bij gerekend worden, die niet tot die schepping gerekend worden. Maar hoe dat ook zij, wat er ook gemaakt is, laat ik het woord scheppen dan even vergeten, hier staat op slotvering ook maken, wat er dan ook gemaakt is, het is gemaakt door het woord. En dat is natuurlijk in elk geval het uitgangspunt. Mocht er voor de schepping van twee hemelen en één aarde ook wat gemaakt zijn, dan is het uiteraard ook gemaakt door het woord. Dat lijkt me duidelijk. Want als we alleen maar vaststellen dat het door God gemaakt is, dan hebben we meteen vastgesteld dat het dan dus door het woord gemaakt is. We moeten alleen een beetje een goed begrip hebben van deze uitdrukkingen. In ieder geval is het zo dat aan het woord van God deze scheppende kracht wordt toegeschreven. Dat is hier zo, hoewel dit wel een erg sterke uitspraak is, hier in Johannes 1 vers 3. Maar er wordt bevestigd in dit andere Bijbelboek wat je altijd naast Johannes moet lezen, dat is dus Hebreeën. Dat ligt er heel dicht tegenaan. Het wordt bevestigd door Hebreeën 1, waar staat in vers 3 over de Zoon. En dan sla ik het eerste woord van het vers over, want die zin die breekt daar meteen weer af en dan krijgen we een tussenzin. En die tussenzin lees ik. Er staat, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. En dat is een beschrijving over Christus. Die is het afschijnsel van de heerlijkheid van God. De snelle verklaring is eenvoudig deze, dat heerlijkheid in de Bijbel, in ieder geval het Nieuwe Testament, maar in de Bijbel in het algemeen, synoniem is met licht. Heerlijkheid is licht en licht is heerlijkheid. Als de Heer verschijnt in heerlijkheid, heeft hij een gestalte waarvan licht uitstraalt. Als de Heer gezien wordt op de berg der verheerlijking, dan is daar het licht te zien. Hè? De Bijbel spreekt over de heerlijkheid van het oude verbond, dan spreekt het over het licht ook enzovoorts wat kwam tot Israël. En als gesproken wordt over de veel grotere heerlijkheid van het nieuwe verbond, wordt gesproken over het licht wat door Christus zelf in de wereld gebracht is. Maar heerlijkheid en licht zijn synoniemen. De Bijbel spreekt zelfs over het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is 2 Korinthe 4. Het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Heerlijkheid en licht horen bij elkaar. Vandaar dat gesproken wordt over de heerlijkheid van de zon en de heerlijkheid van de maan en de heerlijkheid van de sterren en zo. Hè? Dus heerlijkheid veronderstelt uitstraling. Dat is eigenlijk nog een beter woord dan licht. Uitstraling. Heerlijkheid namelijk veronderstelt dat er van de verheerlijkte iets uitgaat. Dat die heerlijkheid naar buiten toe zich verspreidt. En zo is het, kijk. Nou, het heeft met ons onderwerp natuurlijk niks te maken, maar een ander synoniem voor heerlijkheid is natuurlijk gewoon het koninkrijk. Maar het is precies hetzelfde verhaal. Waar is het koninkrijk? In de hemel dus, inderdaad. En van daaruit zal het zich naar buiten toe veruiterlijken. Het zal uitstralen vanuit de hemel naar de aarde. Dat is trouwens ook de betekenis van het visioen waar ik het de laatste maanden zo vaak over heb. Het visioen in de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. En Jeruzalem, dat is ook synoniem met het koninkrijk en dus met heerlijkheid. En Jeruzalem wat in de hemel is en wat naar beneden of naar de aarde toe. Nee, niet zo. Wat naar de aarde toe uitstraalt en op de aarde dan ook uiteindelijk rust. Nou goed, daar hebben we weer even wat om na te kijken. Maar in ieder geval, het principe is dat heerlijkheid uitstraalt naar buiten. Wel, God is natuurlijk heerlijk, is de heerlijke. En van Christus staat hier, van de Zoon staat hier, de welke al zo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Dat wil zeggen, de Zoon van God, wie is dat? Dat is diezelfde die we, over wie we zojuist lazen in Johannes 1. Toch? Dat is Christus namelijk, dat moeten we gewoon weten, dat is niet moeilijk, hè? En we lazen toch over de heerlijkheid, dat stelt namelijk, het woord is vlees geworden, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van de genade en waarheid, en later weer in vers 18, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon heeft hem ons verklaard, want de Zoon is de heerlijkheid van de Vader. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het was Christus die ze aanschouwd hebben. De Zoon is dus de heerlijkheid Gods eigenlijk. Want zoals de Zoon beschreven wordt als de veruiterlijking van de Vader, zo wordt hier in Hebreeën gesproken over Christus als de veruiterlijking van de heerlijkheid van de Vader. Oftewel, Christus is het afschijnsel, dat is een veruiterlijking, dat straalt naar alle richtingen, als het even kan, hè. Dat straalt naar alle richtingen uit. Hij is namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid. God namelijk is... Ah, God is licht. Leuk, hè, dus daar lazen we, het woord is God en het woord is leven en het woord is licht. Maar je kunt ook andersom lezen, God is licht. Dat is de eerste Johannesbrief, als ik me goed herinner. God is licht, precies. God straalt dus licht ook af naar buiten. Maar zodra we het afschijnsel van God zien, wat zien wij dan?
Jezus Christus.
Goed, ik hoef tenminste niet te zeggen wie zien wij dan, want dan heb ik het voorgezegd. Dan zien wij de Christus, inderdaad. Hij is namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Als je God voorstelt als licht, dan is Christus ook het licht. Maar dan het afschijnsel daarvan, de straling daarvan naar buiten. En begrijp je me goed? Die straling, dat is wat wij ook eventueel in onze oogtjes krijgen. Hè? Dat is niet de lichtbron zelf, dat is niet te hopen tenminste. Dat is de lichtbron zelf van jou, hè? En dan zie je sterretjes. Maar het is te hopen dat we inderdaad die lichtstralen, dat we het afschijnsel in onze oog ontvangen. Heel interessante zaak trouwens in verband met het licht. Daar mag je ook eens over nadenken. Wij zien de zon. Ja, dacht u. Ja. Waar ziet u de zon dan?
In de zee zit ik.
Nu ziet u hem niet natuurlijk. Want hij is inmiddels in de zee gezonken. Maar dan denk ik, ik zie de zon daar. Maar dat is een misverstand. U ziet hem daar niet. U ziet hem hier. In uw ogen ziet u hem. De waarneming vindt plaats in uw ogen, niet daar. U besluit uit uw waarneming in uw ogen dat het ding daar staat. Wat helemaal niet waar is. Nee, in Nederland zeker niet, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar in ieder geval, dat is helemaal niet waar, maar u ziet in uw ogen hier. Dat wil zeggen, het ding staat natuurlijk ergens, maar u neemt hem waar hier bij uzelf, hier binnen. En dat vind ik een aardig voorbeeld, want God ziet u ook niet. Wat u er eventueel van waarneemt, is niet de Godheid zelf, ergens ver weg, maar wat u waarneemt, is dat wat dicht bij u is en wat tot u en zelfs in u komt. Als tenminste uw ogen geopend zijn. Ik bedoel het een beetje overdrachtelijk, maar dat geeft het niet. Het wordt nog veel overdrachtelijker in de komende weken. Hè? Maar ik bedoel dit, wij nemen waar in onszelf als het gaat over het licht. En zo is het met God. God, die licht is, die blijft waar hij is. Maar hij maakt zich kenbaar door zijn afschijnsel. En het is het afschijnsel wat ons bereikt. En daardoor leren we ook de bron kennen. Maar wij nemen het afschijnsel waar, de bron niet. En zo vangen wij licht op van de zon of van een ster. En we jagen dat door een prisma of zoiets. En dan kijken we naar hoe die kleuren zich verdelen. En hoe die verschuiving daarin plaatsvindt van infrarood. En hoe er allerlei strepen in zitten. Zwarte streepjes zitten er ook in, wist je dat? Nou goed, maar die zitten er ook in. En daaruit leiden wij dan af dat op de zon bevinden zich die stoffen en die stoffen en die stoffen. En hij beweegt zich met zus en zo snel. Dat halen we allemaal uit het licht. Nou, ongeacht nou of dat nou wel helemaal klopt of niet, maar het principe blijft dat we die zon, daar weten we niks van, maar wat tot ons komt, kunnen wij daarvan onderzoeken. Nou, zo is het met God. Niemand heeft ooit God gezien. Ik las het in Johannes, het laatste vers van Johannes 1. Maar de enige geboren zoon heeft hem ons uitgelegd. Verklaard staat er, letterlijk uitgelegd, exegese, dat woord wordt daar gebruikt, met ex aan de voorkant. Dat betekent uit, heeft hem ons uiteengezet. Dat komt omdat die enig geboren zoon van God is uitgegaan. En hij bereikte ons, en door hem te kennen, komen wij tot kennis van zijn zender. En door het licht wat wij waarnemen te kennen, komen wij tot kennis van de lichtbron, enzovoort, enzovoorts. En als we de heerlijkheid van God willen leren kennen, dan kan dat, omdat Christus het afschijnsel is van die heerlijkheid. En die heeft zich aan ons geopenbaard. En wat de discipelen betrof, heeft zichzelf vertoond aan hen. Ze hebben dus gezien het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Nou, gaan we weer verder hoor. Want wat ik nou gezegd heb, is dat het woord het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, of niet? Ja, eerst staat er het woord is God. En daarna kun je besluiten dat het woord is vlees geworden, is onder ons gewoond. Het woord is dus tot ons gekomen. En het openbaart ons de heerlijkheid, van de enige geborene van de Vader, weet u wel. Dus het woord geeft ons het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Gaan we weer verder. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is ontleend dus aan het beeld van het licht. Maar daarna staat er, en is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dat is een ander voorbeeld, in Hebreeën 1 vers 3 dus nog steeds. Dat is een ander voorbeeld, maar niet te min bijzonder duidelijk. Want het uitgedrukte beeld wil gewoon zeggen dat hij is een afdruk. Een afgedrukt beeld of een uitgedrukt beeld. Hij is een afbeelding, een uitdrukking van Gods zelfstandigheid. Of Gods wezen staat er geloof ik in de nieuwe vertaling. Maar dat is helemaal de gedachte, want Gods wezen, de zelfstandigheid van God, dat is weer niet kenbaar. Dat wil zeggen, dat kan niet gekend worden, dat wordt teruggehouden, dat is verborgen, dat is voor ons niet waarneembaar. Maar in plaats daarvan wordt ons een afdruk daarvan gegeven en God drukt zich uit in zijn zoon. Je kunt zeggen, de zoon is een afschijnsel van de heerlijkheid van de Vader. Maar je kunt ook zeggen, de zoon is de afdruk van de Vader. En dat is precies wat hier staat. Christus is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En volgens hetzelfde principe als wat we juist hebben toegepast, kunnen we dus ook zeggen, het woord is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Of andersom, God drukt zich uit in het woord. En als dat zo is, en natuurlijk is dat zo, kun je rustig weer zeggen, dan is het woord dus God. Ja, kijk, dat is een raar verhaal natuurlijk, maar ik sta me hier uit te drukken in mijn lichaam. Hè? Ik heb geen keuze ook trouwens, ik zou niet weten hoe het anders moest. Hè? Maar een mens, zijn zelfstandigheid, dat is iets ontastbaars, dat kun je niet grijpen. Dat probeert men dikwijls wel, maar dat lukt niet, dat is onmogelijk. Eigenlijk is het zo dat het wezen van de mens niet eens tot de stoffelijke dingen gerekend zou moeten worden. Als het er nog helemaal over gaat. Maar het drukt zich wel uit in de stoffelijke dingen. Het is de enige mogelijkheid die er bestaat overigens. Dus we kunnen erover klagen misschien. Maar als het niet anders kan, moeten we het er maar mee doen. Maar in ieder geval, het is dus een heel duidelijk principe dat ik druk mij uit in mijn lichaam en in mijn totale verschijning. En eventueel in doen en laten, maar dat hoort bij de totale verschijning. Maar die hele totale verschijning, daar kun je van zeggen, dat is nou Appel en Hanenveld. En dat is volkomen juist. Hoewel het in strikte zin eigenlijk alleen maar de omhulling of de verpakking of de buitenkant is. En je weet, het enige wat je weggooit is de verpakking. Heel goed, ja, zo is het ook. Die buitenkant, dat stelt niet veel voor. En in de schrift leren we dat God er helemaal niet meer rekent. Die zegt, nee, die, er staat over, de, in, over God dat hij, bij hem is geen aanneming des persoons. Hij ziet niet de buitenkant, want de persoon, dat is die buitenkant hoor. Maar goed, God ziet niet de buitenkant, maar God ziet het inwendige, de inwendige mens aan. Maar niettemin, wij hebben geen andere keus dan de inwendige mens te leren kennen via de uitwendige. En zo is het met God ook. Wij kunnen de inwendige God niet kennen als hij zich niet uitdrukt in de uitwendige God. Nou komen we bij een moeilijk onderwerp natuurlijk, hè. Zal ik dat dus opschrijven? Ik ben er toch aardig bezig. Laat ik maar eens een poging doen. We moeten per slotverrekening een beetje oefenen in abstracties en zo. Nou, we hebben het over de Godheid. Hè? Maar we hebben het over het inwendige en het uitwendige. Dat zijn uitdrukkingen die in 2 Korinthe 4 gebruikt worden voor de gelovigen. Waarbij de uitwendige mens gewoon de oude mens is. En de inwendige mens is niet de maag, maar de inwendige mens is de geest. Is zijn nieuwe natuur. De naar binnen gekeerde mens, maar het heet in ieder geval geest. Maar het principe blijft gelijk. De inwendige kan niet gezien worden, kan niet waargenomen worden. De inwendige kan zich alleen uitdrukken in de uitwendige en die nemen wij waar, meer niet. En als we niet goed waarnemen en niet geoefend zijn in het waarnemen, dan zullen wij nooit komen tot kennis van de inwendige mens. Dat is onmogelijk. Want dan zie je alleen maar de uitwendige dingen. Zie je alleen maar technische dingen. Dan zie je alleen maar een verzameling lichaamsdelen die aan elkaar zitten. Die wat ongelukkig in elkaar steken. He, dat merk je meteen als zo'n lichaam bijvoorbeeld een zware bandrecorder moet sjouwen. Dan loop ik altijd meteen helemaal alle kanten op. En zo, want het is een beetje slordig in elkaar gezet. Dus dat zie je, dat is het enige wat je dan ziet. Maar dat is niet wat gezien hoeft te worden. Wat gezien zou moeten worden is eventueel de binnenkant. In sommige gevallen is het maar beter dat het niet gezien wordt. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het principe is natuurlijk wel duidelijk. Dat inwendige durft zich alleen uit in het uitwendige. Dat is bij de mens zo, maar dat is bij God ook zo. Alleen, in verband met de Godheid spreken wij dan ineens over vader en zoon. Dat zijn hoofdletters, dat ziet u wel. Hè? Dan spreekt men dus over vader en zoon. En je leert daarmee wat die woorden betekenen. Je leert daarmee inderdaad dat de vader is degene die zich uitdrukt in, kan niet schelen wat het is, maar het heet dan zoon. En de zoon is de uitdrukking van, kan niet schelen wat het is, maar het heet dan vader. Dat is gewoon zo. De vader drukt zich uit in de zoon. Zo kunnen we nog verder gaan. Dus het verhaal van het inwendige drukt zich uit in het uitwendige is volstrekt hetzelfde als de vader drukt zich uit in de zoon. Maar ik ga weer verder. Je kunt ook zeggen, even tussendoor zo, de geest drukt zich uit in de ziel. Maar je had ook nog kunnen zeggen, en dat maakt het voor sommigen weer wat lastig, het mannelijke drukt zich uit in het vrouwelijke. Ik schrijf het woord maar niet helemaal op. Is mijn bord in één keer vol, hè? Maar het mannelijke drukt zich uit in het vrouwelijke. Het is precies hetzelfde verhaal. Vandaar dat er soms gesproken wordt, ook door ons wel eens een enkele keer, over het vrouwelijke van God en het mannelijke van God. Dat wil niet zeggen dat wij denken dat God een vrouw is. Dat is wel het laatste waar ik aan zou denken. Hè? Dus dat moet je gewoon afleren. Bij het vrouwelijke hoef je nog niet aan een vrouw te denken. Er zijn mensen die dat die denken altijd aan vrouwen, dus dat doet er nou niet. Ik wist niet dat je boos werd. Nou ja. Dat doet nou even niks ter zake. Maar bij het vrouwelijke moet je dus niet meteen aan vrouw denken, maar dan moet je denken aan het uitwendige. Het uiterlijke, dat wat zich uitdrukt. Nou, dat is het verhaal ongeveer. Het punt is nu dat we schrijven nu 2 begrippen boven elkaar op het bord. En zeggen het bovenste drukt zich uit in het onderste. Ja, dat is allemaal tot je dienst. Maar het is één geheel. Het is één. Het inwendig en het uitwendig kun je niet apart nemen. Het is niet apart, het is namelijk één geheel. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En als het dat niet is, dan houdt het op als zodanig te bestaan. Als je het inwendige en het uitwendige uit elkaar haalt, schitterend voorbeeld natuurlijk, dan is het niet meer het inwendige en het uitwendige. Dan hebben ze de relatie tot elkaar verloren. Als je vader en zoon uit elkaar houdt, dan is het niet meer vader en zoon. Dan zijn het twee losstaande begrippen. En hetzelfde geldt voor geest en ziel. Geest is geest omdat het is in dat wat ziel heet enzovoorts. En hetzelfde geldt voor mannelijk en vrouwelijk. Ook met man en vrouw geldt dat precies hetzelfde. Ze zijn man en vrouw van elkaar tot elkaar zolang ze met elkaar zijn. Zijn ze dat niet meer, dan speelt dat helemaal geen rol. Maar heeft die begrippen hun betekenis volkomen verloren. Dus je mag ze niet uit elkaar halen. Je mag ze wel los van elkaar bezien. En in hun relatie tot elkaar bezien. Maar je mag ze nooit van elkaar isoleren, want dan bestaat het niet meer. En dat is wat dikwijls gedaan wordt. Dan praten we over het vrouwelijke van God. En dan zegt men, is God dan een vrouw? Nee, dat is de verkeerde vraag. De vraag is dan, wat is dan het mannelijke van God? Want anders heb ik maar de helft van het verhaal. En als je dat leert, dan ben je dus weer aardig op de goede weg. Die dingen horen bij elkaar. Nou, dan gaan we weer. Als we nou het begrip God hier nou eens in het rijtje invult, hebben we nog niet gedaan. Dan vullen we dat natuurlijk in bovenaan. Dat is het inwendige, de vader, de geest. Het heet ook de geest gods enzovoorts. Maar dan op de volgende regel in de lijst van het uitwendige, de zoon, de ziel, het vrouwelijke, vullen we dan in. Omdat we met Johannes 1 bezig zijn en omdat we met Hebreeën 1 bezig zijn, dan vullen we in het woord. God drukt zich uit in zijn woord. Ja, in het woord. En meer in het algemeen, in zijn woord. Natuurlijk. Maar dat zijn geen twee dingen. Zo van God is daar en het woord hebben we hier op de lessenaar liggen. Want dan heb je een verkeerd idee van wat het woord is. Het is namelijk één. Het blijft ook één. En je kunt het niet los van elkaar bezien. Je kunt er niet bezig zijn met het woord van God zonder met God zelf geconfronteerd te worden. En andersom kan ook niet. Dat is een minder verbreid misverstand, maar dat bestaat ook, hè. Dat men meent met God van doen te hebben, maar niet met het woord. Dat bestaat net zo min. Die twee dingen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En helemaal precies zou ik moeten zeggen, God maakt zich kenbaar via zijn woord. Dat is de enige weg om hem te leren kennen. Al moet meteen vastgesteld worden dat het woord inderdaad vlees werd, een gestalte aannam in de gedaante van de Heer Jezus. Waarbij dus over de Heer Jezus Christus hetzelfde gezegd kan en moet worden als over het woord. Namelijk, Christus, oftewel het woord, is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, oftewel het is de uitdrukking van zijn wezen. En lees nou eens verder, Hebreeën 1. Hebreeën 1 vers 3, want daar stond dat. En alle dingen draagt door het woord zijn er kracht. Zie je wel, de schrijver van de Hebreeënbrief denkt ook aan woord als hij het heeft over afschijnsel van heerlijkheid en uitgedrukte beeld van zelfstandigheid. En ik kan niet nalaten, geïnspireerd natuurlijk, maar hij kan niet nalaten om prompt over het woord te spreken. Ik heb me dikwijls, zal ik je eerlijk vertellen, ik heb me dikwijls afgevraagd waarom die kreet ertussen stond. En alle dingen draagt door het woord zijn en kracht. Wat heeft dat er nou mee te maken? Nu weet ik het, hè? Want het spreekt heel fundamenteel over wat daarvoor al gezegd is. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid, oftewel het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, is namelijk strikt genomen het woord van God. En als eerst staat, en ook in dit vers trouwens, in deze verse staat, dat deze zoon de gezeten is aan de rechterhand der majesteit der hoogste hemelen, als hij de erfgenaam geworden is, want hij is gesteld tot erfgenaam van het heelal, volgens de letterlijke vertaling van vers 2, dan ligt het voor de hand om te zeggen dat diezelfde Christus, oftewel datzelfde woord, degene is die alle dingen draagt. Of in stand houdt. Dan moet ik, als ik het lees, denk ik altijd aan die krachtpatser, weet je niet? Atlas, die draagt de wereld. De wereldbol op zijn nek. Dat is een beetje verkeerde gedachte natuurlijk. Maar goed, laat me zitten. Maar hij draagt het heelal. Dat is een beeld van Christus. Die draagt de hele schepping, zo zit het gewoon, niet als een bol op zijn nek uiteraard, maar wel op zijn schouder. De heerschappij is op zijn schouders, zeker, dat heet zo. Ja. Maar hier staat het, hè? Hij draagt alle dingen door het woord. Je zou, als je het verklaart, zou je kunnen zeggen, hij draagt alle dingen omdat hij het woord is. Hij draagt alle dingen door het woord, of doordat hij het woord is. Het woord zijner kracht. Het woord van zijn kracht. Hoezo heeft kracht tegenwoordig woord? Het woord van zijn kracht. Hè? Wel, dat is makkelijk genoeg wat dat betekent. Het betekent namelijk het woord, namelijk zijn kracht. Ik heb u dat, die stijlfiguur, die structuur, die heb ik al vaker uitgelegd. Dat is niks bijzonders. Hè? Het woord zijn kracht is het woord, namelijk zijn kracht. Welke kracht? Ja, precies, de kracht waarmee de vader de zoon uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Hè, naar de werking, de sterkte zijn, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus. Kortom, Efeze 1. En natuurlijk ook Filippenzen. Jij, hem te kennen en, oftewel namelijk, de kracht zijner opstanding, zijn opstandingskracht. Daar gaat het hier in Hebreeën over. Hier wordt het principe van Christus, die het woord is, waardoor alle dingen tot stand komen. Dat principe wordt hier niet toegepast op de oude schepping, maar op de nieuwe schepping. Maar het principe blijft gelijk. Het wordt namelijk toegepast op de schepping. Ongeacht of het oude of de nieuwe is. In Johannes 1 wordt het, in vers 1, 2 en 3 en zo, wordt het toegepast op de oude schepping, dat is duidelijk. Hier in Hebreeën 1 vers 3 wordt het toegepast op de nieuwe schepping. Maar het principe blijft gelijk dat er geen ding is wat gemaakt is, dat niet door het woord gemaakt is. En datzelfde principe van de oude schepping is voor ons hoogst actueel. Omdat als we één keer leren dat door het woord de dingen geworden zijn in deze oude schepping, dat dan dus door het woord ook slechts een nieuwe tot stand kan komen. Hoe worden wij dus een nieuwe schepping?
In Christus.
Door geloof, maar het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dat is de lange verklaring van Romeinen 10. Dus zo is het, ja, door het woord. Want dat woord, dat is bijvoorbeeld, het woord is bijvoorbeeld het evangelie van Christus. Uit Romeinen 1 vers 16. En het evangelie van Christus is kracht Gods. Tot zaligheid, staat de vertaling, broeder Henk. Ja, tot behoud, dat is een nieuwe vertaling, hè. Kracht Gods tot zaligheid. Welke kracht Gods? Diezelfde kracht Gods als hier. Die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Precies hetzelfde. En vooral als je bedenkt dat het daarbij gaat om een nieuwe schepping, de nieuwe schepping, dan zou je zelfs kunnen verklaren met die alle dingen draagt door het evangelie. Ja, daar komt het echt op neer. Ik weet wel dat het niet dat je dat verschillend schrijft, laat ik het zo zeggen. Maar de gedachte is wel dezelfde. De gedachte is dat door het woord dingen tot stand komen van de oude schepping, maar van de nieuwe schepping net zo goed. En eigenlijk is het zo dat we die situatie ook al tegenkomen in Johannes 1. Want ik zei u zojuist, in Johannes 1 vers 1, 2 en 3 en zo wordt gesproken over de oude schepping. Als er staat, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Maar het neemt niet weg dat vanaf vers 14 gesproken wordt over een nieuwe schepping. Als er staat, en het woord is vlees geworden, dat was nog onder de oude schepping uiteraard. Het woord is vlees geworden. De meest letterlijke vervulling daarvan was natuurlijk de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Dat is de meest letterlijke vervulling. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, in ons midden gewoond. En dan staat er, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wanneer was dat? We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Op de berg der verheerlijking, dat is een goed antwoord. Moet ik goed rekenen. Maar, dat bleef alleen niet, die heerlijkheid daar. Want de heerlijkheid op de berg der verheerlijking was een demonstratie, een voorafschaduwing, een type of hoe je dat maar noemt, een voorafschaduwing van wat na de opstanding gebeuren zou. Dat wil zeggen, de gebeurtenis op de berg der verheerlijking, waarbij de Heer in heerlijkheid gezien werd samen met Mozes en Elia, is een typologische afbeelding van het koninkrijk in de toekomst. En daarom is het een vooruitgrijpen op de opstanding en verheerlijking van Christus vervolgens, uiteraard. Maar als dus Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan spreekt hij niet zozeer over de berg der verheerlijking, maar dan spreekt hij over de opgewekte Christus. Maar die hebben ze gezien. En daarmee kan ik toch het verhaal afmaken wat ik daar straks begon en wat ik halverwege heb afgebroken. En ik de hele tijd denk ik al, hoe kom ik dat nou? Ik wil toch even zeggen, hoe kom ik er nou op terug? Maar ik ben er nou op terug. Want de Bijbel spreekt namelijk 3 keer over in den beginnen. Het verste terug is Johannes 1 vers 1. Dat heb ik zojuist gezegd. Dat is het begin van voor de schepping. Daarna het begin van Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God in de hemel en de aarde. Dat is het begin niet voor de schepping, maar van de schepping. Dus dat is later. Dat heb ik heus niet zelf uitgevonden. Dat is heel algemeen bekend. Maar minder algemeen bekend is de 3e keer dat er staat in den beginnen. Dat is namelijk in 1 Johannes 1 vers 1. Nou, zal ik hem maar even opzoeken dan, vooruit. Ik ken hem nog niet uit het hoofd, dus... Hetgeen, enzovoorts, hè, ja. Johannes 1, vers 1. Waar staat, hetgeen van den beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Wat was het dan van den beginnen? Je ziet het, niet te snel lezen. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Wat was het dan van het beginnen? Het woord, dat hebben ze gehoord, uiteraard. Het woord hebben ze gehoord. Dus sluit regelrecht aan bij Johannes 1 vers 1. Dat mogen we ook verwachten natuurlijk. Hè? Dat is dezelfde man die het schrijft aan het begin van zijn geschriften. Maar hij gaat verder met hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. En dat sluit aan bij Johannes 1 vers 14. Want daar stond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja, daar staat het aan, bij vers 14 van Johannes 1. En lees maar door even in 1 Johannes 1. Er staat, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, dat is woord. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, wat was dat dan? Licht, ik krijg het goede antwoord ook nog een keer. Licht. Toch? Ja, het was de opgewekte Christus. Als je zegt Christus is bijna altijd goed. En anders was de vraag fout natuurlijk. Maar goed. Ja, dat meen ik. Ik moet maar 1 ding vragen. Altijd naar Christus, hè. Maar gewoon even netjes lezen. Hetgeen wij gehoord hebben is het woord, uiteraard. Hetgeen wij gezien hebben is uiteraard het licht. En dan lees ik verder. Hetgeen wij aanschouwd hebben. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, toch? Johannes 1, vers 14. Hetgeen we aan schuld hebben en onze handen getast hebben van het vlees, toch? Getast hebben van het woord des levens. Dan heb je ze allemaal bij elkaar. Dan heb je het woord, het licht en het leven. Die 3 synoniemen uit Johannes 1 vind je hier weer bij elkaar. Maar wanneer hebben zij dat gehoord en gezien en aan schuld en getast? En wat is dat woord des levens? Vers 2. Want opdat we niet zouden denken, oh dat slaat gewoon op de Heer Jezus. Opdat we het niet zouden denken, staat er achter tussen haakjes in vers 2. Want het leven is geopenbaard. Het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Waar slaat het nou op allemaal? Wat hebben ze nou gezien? Wat heeft Johannes gezien? Wel niet Jezus, maar Christus. Anders gezegd, het gaat niet om zijn menswording, maar het gaat om zijn verheerlijking, zijn opstanding dus en wat er verder op volgde. Dat heeft hij gezien. Zodat dit begin, het beginnen van 1 Johannes 1 vers 1, het begin is van een nieuwe schepping. En ook niet van de oude en ook niet van voor de oude. Het is het begin van een nieuwe schepping. Het wordt wel in verband gebracht met het voorgaande, dat is duidelijk. Maar het gaat om het nieuwe en daarom staat er ook meteen in vers 3. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Waarna die verse volgen van over het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En dat spreekt zonder meer natuurlijk over de opgewekte Christus, de eersteling van een nieuwe schepping. Nou, dieper kan ik daar niet op ingaan, want dan verdwalen we vanavond helemaal. Maar ik hoop dat u het principe vaststaat, driemaal in den beginnen. Eerst is Johannes 1 vers 1, de tweede is Genesis 1 vers 1 en de derde is die van 1 Johannes 1 vers 1. En wat we er allemaal in vinden, in alle drie die schriftplaatsen, is dat de dingen tot stand komen door het woord. Want dat vind je in Genesis natuurlijk ook. De allereerste activiteit van God die besproken wordt, is en God zeide. Hij sprak. Het woord kwam dus. Nou, daar gaat het maar om. Hij spreekt de dingen en dan komen ze tot stand. En eigenlijk zou ik zelfs kunnen zeggen, hij denkt de dingen. Want dat is eigenlijk volstrekt hetzelfde. Hij denkt de dingen en dan komen ze tot stand. Maar daarover hebben wij het na de pauze. Nou, we hebben dus gesproken over dat begrip woord, zoals het werd uiteengezet min of meer in Johannes en min of meer ook in Hebreeën 1. En daaruit blijkt dat woord niet maar iets gewoon los op zichzelf staand begrip is, maar in tegendeel het begrip woord wordt gebruikt ter aanduiding van God die zich veruiterlijkt. Woord kun je nooit als een zelfstandig begrip zien. Het is namelijk altijd het woord van iemand, dat is het altijd, en daarmee is het iemand. Want het blijft natuurlijk zo dat woord wordt door iemand voortgebracht en dat betekent gewoon dat de voortbrenger zichzelf voortbrengt. Dat kan niet missen. Dat heb ik vroeger niet begrepen, maar ik heb ook maar MUCO gehad, dat weet u waarschijnlijk. Maar dan moesten wij dus boeken lezen en daarna werden we ondervraagd niet over de boeken, maar over de schrijver. En dat is me toen volkomen ontgaan waarom dat nou moest. Hè? Zo ging dat, ja. We lazen de boeken, maar we werden ondervraagd over de schrijver der boeken. Want, maar achteraf heb ik dat dus nagevraagd aan mijn broer hier en die heeft me dat uitgelegd. Die heeft me namelijk uitgelegd hoe dat zit. Dat namelijk de schrijver geacht wordt uitdrukking te geven aan zijn eigen gedachten en aan zijn eigen wezen in wat hij schrijft. En zoals met iedereen die spreekt, hij geeft daarmee uitdrukking aan zijn eigen wezen. Zodat zijn woord, wel dat is hij zelf eigenlijk, dat is de meest fundamentele gedachte. En zo is het in de Bijbel ook en het wordt op God van toepassing gedacht. God is namelijk licht. God is dus een God die zich openbaart of die wat van zich af schijnt. Oftewel, God is woord en dat betekent gewoon dat hij spreekt. En wat hij spreekt, dat is hij zelf. En hij zelf, als je het omdraait, is dus hij zelf is het woord. Hij is niet een God die zich verbergt, hij is een God die zich openbaart. Hoewel het zijn wezen verborgen blijft, maar dat is bij de mens ook zo. Hoewel zijn wezen verborgen blijft, drukt hij zich naar buiten toe uit. Of iets ervan, of veel ervan, maar het is, drukt hij uit. Maar de vraag is maar hoeveel wij er daarvan willen zien. En of wij onze ogen wel genoeg open hebben om te zien wie degene is die spreekt. En in eenvoudig Nederlands betekent dat, als we de Bijbel lezen, het woord van God, dan is maar de vraag of onze ogen, overdrachtelijk bedoel ik dat, wel voldoende open hebben om te begrijpen over wie het eigenlijk gaat. Anders denken we dat het over ons gaat, maar dat het gaat over degene tot wie gesproken wordt. Maar dat is niet waar, het gaat over degene wie spreekt. Het belangrijkste misverstand van de hele Bijbel. Men denkt dat het gaat over de lezers, maar het gaat over de schrijver. Gaat het dan niet over de lezers? Jawel. Wel een beetje. Het is niet weg te redeneren. Jawel, dat is met alle boeken zo. Maar het gaat in de eerste plaats over de schrijver. Afgezien nog van het feit dat het boek zelf handelt over de schrijver. En dat het boek eigenlijk dus biografisch is, om het maar eens zo te zeggen. De schrijver schrijft over zichzelf. Dat is de gedachte. Nou, dat vinden we in de schrift ook. Alleen ik moet er meteen bij vertellen dat we dan in de schrift te maken krijgen met woord wat in de eerste plaats de openbaring is van God en wat spreekt over oude schepping. Maar vervolgens is het zo dat als God zich uitdrukt in zijn woord en het woord wordt vlees en heeft onder ons gewoond, dan gaat het over het tot stand komen van een nieuwe schepping. Ik weet niet of u dat bekend is, maar ik leg altijd vers 1... en vers 14 van Johannes 1 naast elkaar. Ik heb het wel eens ergens op een bord geschreven, maar ik weet nooit meer waar het was. Maar kijk, vers 1 en vers 14 horen namelijk bij elkaar. Vers 1 zegt, In de beginnen was het woord. En nou schrijf ik het niet op het bord. Dan hebben diegenen die band luisterden misschien ook nog wat aan. Want dan moet ik het goed uitleggen. En er staat namelijk in vers 1. In de beginnen was het woord. En dan spring ik naar vers 14. En het woord is vlees geworden. Voorkomen juist. Nee, ik heb een boel weggelaten. Maar dat is juist. In de beginnen was het woord. En het woord is vlees geworden. En dan lees ik verder in vers 1. Als er staat, en het woord was bij God. En dan lees ik verder in vers 14. En heeft onder ons gewoond. Zie, nou praat ik geen onzin. Hier ontstaat geen onzin. Integendeel, deze versen die horen inderdaad naast elkaar te staan. Vers 14 is namelijk het vervolg op vers 1. En zelfs de drie delen van vers 14 zijn het vervolg op de drie delen van vers 1. Namelijk, in het begin was het woord en het woord is vlees geworden. Als het in het begin was, was het geen vlees. Was het onzienlijk en ontastelijk enzovoorts. Dat is in alle begin zo. Maar het is tastbaar geworden, het is vlees geworden. En vervolgens, het woord was bij God. En heeft onder ons gewoond. Je kan ook zeggen, en hoewel het woord bij God was, heeft het later toch, desalniettemin, onder ons gewoond. En dan gaat het erom dat het woord namelijk het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Het schijnt naar beneden af. Of het is naar beneden of naar buiten uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Kortom, het was bij God, maar het heeft onder ons gewoond. En dan gaat het weer verder met... En het woord was God. En dan vers 14. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wiens heerlijkheid? Die van God uiteraard. Of van het woord, maar die van God uiteraard. En we hebben de heerlijkheid van God aanschouwd. Want wat zagen wij? Nou ja, Johannes, wat zag hij? De enige geborene van de Vader. Leuk hè, dat het woord zoon er niet bij staat. Anders zou je denken, hij zag de zoon. Maar daar gaat het niet om. Hij zag God. Hij zag de enige geborene van de Vader. Wie zag hij dus? De Vader. Want de zoon is de veruiterlijking van de Vader. Of het afschijnsel van de Vader. Of het uitgedrukte beeld van de Vader. Als men dus de zoon ziet, wat ziet men dan? De Vader. Of gewoon God. Want het woord was God. En dan... En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als je het zo leest dan, en je vraagt dan, wie hebben we aanschouwd? Dan is het antwoord God. En dat is volkomen juist, want het wordt bevestigd door vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem aan ons dus verklaard, uitgelegd. Want er was het uitgedrukte beeld van Gods wezen. God legde zichzelf uit in zijn zoon. Dat is makkelijk, dan hoeven wij het niet meer te doen. Toch? Nee, God heeft geen exegese nodig. God legt zichzelf uit. Op zeer begrijpelijke wijze overigens. Nou, wat we dus lezen in deze verzen is inderdaad dat God zich veruiterlijk via het woord... In zijn woord, oftewel het woord is de veruiterling van Gods wezen. En dan zal ik de lijn maar meteen doortrekken, want ik ben er zo mooi in het op streek. Want God veruiterlijkt zich in het woord, maar het woord krijgt vervolgens ook gestalte. Veruiterlijkt zich ook. Namelijk bijvoorbeeld in vlees. Staat hier, het woord is vlees geworden. Dat is ook een veruiterlijking van woord. Dat begrijp je me goed. Er was het woord en door hetzelfde zijn de dingen gemaakt. De dingen zijn dus weer een verdere veruiterlijking van het woord van God. Dat betekent dat in de dingen het woord terug te vinden moet zijn. Maar in dat woord is God terug te vinden. En als we dan de hele lijn even compleet nemen, betekent dat dus dat God zich uitdrukt in alle dingen. En dat alle dingen, van de weeromstuit, de uitdrukking zijn van Gods wezen. Is dat ook zo? Jazeker. Staat het in de Bijbel? Jazeker. Romeinen 1. Want Gods onzienlijke dingen worden van het begin der schepping uit de zienlijke dingen, of uit het schepsel zelf, verstaan en zelfs doorzien. Men kijkt er dwars doorheen. Je moet er ook doorheen kijken. Maar sommige mensen kijken alleen tegen de buitenkant aan en kijken er niet doorheen. Willen er ook niet doorheen kijken. Wij moeten door de uiterlijke dingen heen kijken en dan zie je de boodschap. Het woord, dat is een ander woord voor woord, boodschap. Dan zie je de boodschap. In het woord, in de zienlijke dingen namelijk, heeft God zijn woord gestalte gegeven. Ofwel zichzelf. Zodat alle zienlijke dingen per definitie een boodschap van God inhouden. En bovendien, ga ik nog verder, kun je dan nog zeggen dat in alle zienlijke dingen God is. En daar komt die hele leer van het pantheïsme vandaan. Dat is een misinterpretatie van deze gedachte. Een gedachte namelijk die zegt dat God zich uitdrukt in de schepping en dus vind je in elk schepsel God. God is dus overal in een koe. Dat valt nog wel mee, als het Frans een rode vaas is. Maar in een varken, dat ligt iets moeilijker. En in een steen, en in een boom, enzovoorts. En dat is voor een deel een misverstand. Voor een ander deel is het natuurlijk juist, omdat God wel degelijk zijn wezen daarin uitdrukt. Dat wil niet zeggen dat ineens alle dingen in de schepping een soort van tempeltje zijn waarin God zich bevindt, zodat je er niet tegenaan mag schoppen, of zo. Zo ligt het niet, maar het is wel zo dat alle zienlijke dingen uitdrukking geven aan Gods wezen en dus aan Gods werk. En dus zijn de zienlijke dingen te beschouwen als een boodschap van God. En nou moet ik natuurlijk wel even erbij vertellen dat als er staat het woord is vlees geworden, dan is dat woord vlees, als we dat in het Hebreeuws zouden nemen, het woord vlees in het Hebreeuws zouden nemen, dan is het hetzelfde als een boodschap. Vlees is in het Hebreeuws precies hetzelfde als een boodschap. En vlees moet je dan even nemen in de ruime betekenis van het woord. Je kunt namelijk smal nemen. En dan moet je zeggen, vlees is natuurlijk het vlees van Jezus van Nazareth. Die het vlees geworden woord van God is. En hij is de boodschap. We prediken toch Christus of niet? Hij is dus de boodschap. Dat is volkomen juist. Maar je kunt het ook nog breder nemen. Dan is vlees de aanduiding van alles wat gestald heeft. Alles wat een gedaante heeft in deze stoffelijke wereld. En dat betekent dat alles in deze stoffelijke wereld een boodschap van God in zich heeft. En dat is zonder meer waar. Alleen wij noemen dat dan symboliek of typologie of hoe dat maar heten mag. Zo zit het. Bizar, als ik het goed heb. Er zitten genoeg mensen in de zaal die Hebreeuws les krijgen. Dus je kunt het altijd ergens navragen, dat doe ik ook. Dat is wel zo makkelijk. Maar de grondgedachte lijkt me wel duidelijk. Vlees is dus per definitie een boodschap. Nou weet ik wel, dit is in het Grieks geschreven, dus hier zit het zo niet in. Maar het gaat ook niet om wat er nou precies, wat er precies staat. Het gaat om de gedachte die Johannes bekend is en die Johannes ook zonder meer zo formuleert. Je vindt die begrippen dus bij elkaar. Als het heeft over woord, denkt hij aan vlees. En hij zegt, het woord is vlees geworden. Dat lijkt in het Grieks, of zeker in het Nederlands, erg vreemd. In het Hebreeuws is het al minder vreemd, omdat vlees een boodschap is. Dus het woord is een boodschap geworden. En dat is een heel goede gedachte. Want, zo kom ik dan toch bij dat begrip woord hier in Johannes. Want we vinden natuurlijk dat woord uitdrukking geeft van dat wat verborgen is. Het geeft uitdrukking aan God. God drukt zich uit via het woord. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het woord zelf eigenlijk aan het begin staat van deze van dit proces van uitdrukken. Ik bedoel dit. Dan zal ik het eens even opschrijven. Voor het gemak. Even ergens opnieuw. We krijgen namelijk te maken met God. Het zal duidelijk zijn, in het begin was God. Daarna gaat God zich veruiterlijken. God is licht enzovoort. Hij openbaart zich. En God is dus woord, of drukt zich uit in woord. Dat is de gedachte die we hierboven natuurlijk ook al hebben opgeschreven. Het drukt zich uit in woord. Maar dat is maar de allereerste fase. Want je kunt nog verder gaan en zeggen, want het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we bedoelen daarmee natuurlijk Christus. Maar je kunt nog verder gaan, want vlees kun je ook opvatten als de aanduiding van heel de geschapen en de stoffelijke en dus vleeselijke wereld. En dat is een nog verdere veruitdrukking. Je kunt zeggen, het woord is vlees geworden. Wij passen dat toe op Christus, omdat het hier in Johannes staat. De Jood zegt het precies zo na, het woord is vlees geworden. Denkt helemaal niet aan de Messias, maar denkt gewoon aan de Waarschijnlijk aan de Jood in de eerste plaats, maar in, vervolgens aan de hele schepping als zodanig. Ja, niets menselijks is ons allen vreemd. Goed, hè? Maar het is maar hoe je dat bekijkt. Maar in ieder geval, het is vlees geworden, maar ook in de breedste betekenis van het woord. Nu, God is de onkenbare, daar hoeven we verder niet over te praten. Maar dan gaan we verder. Dat begrip woord, dat is dus het begin van het openbaringsproces. Van die veruiterlijking, zo je wilt. Of ontsluiering, dat is openbaring, dat kan ook goed. God openbaart of ontsluiert zich. Hij geeft zichzelf gestalte in Christus, in zijn zoon dus, of in de schepping. Maar het begrip woord staat aan het begin daarvan. En woord is hier in het Grieks, is dat logos. In het Hebreeuws dabar, maar daar hebben we het misschien ooit nog wel eens een keer over. Ik wil het nou niet te moeilijk maken. De betekenis blijft toch gelijk. De betekenis van beide woorden is gelijk. Maar logos, ik heb het net nog even voor u opgezocht. Logos wordt vertaald met woord. Maar het woordenboek zei erbij, heel kort, including thought. Dat wil zeggen, het is het woord, maar inclusief de gedachte. En eigenlijk zegt men dat verkeerd om, want eigenlijk is logos de gedachte. En het is nog maar de vraag of het uitgesproken wordt, want daar komen we al op een grens te zitten. Ik zal u dat zo vertellen. Men zegt logos is woord, maar het komt omdat men afspreekt het altijd zo te vertalen. Men vertaalt het woord logos met woord. En zo is het hier ook gebeurd. In het begin was logos. En er staat in het begin was het woord. Goed, dat hebben we dan afgesproken. Het woordenboek zegt het is het woord, maar inclusief de gedachte. Maar persoonlijk geloof ik dat het andersom is. Het is de gedachte, namelijk. Een gedachte die eventueel ook geformuleerd kan worden. En dat bedoel ik heel letterlijk. Een gedachte die dus ook in een formule gevat kan worden. Want als je zegt, het is de gedachte inclusief het woord, dan is het al fout. Omdat een woord zoals het gesproken wordt, of een woord zoals het opgeschreven wordt, heet niet logos. Daar is een ander Grieks woord voor. En als we nou in het Grieks vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament praten, moeten we dat in de gaten houden. Want dan wordt gesproken over, gewoon dat ze dat zo schrijven, rhema. Dat is namelijk ook een woord, maar nou grammaticaal gezien. Een woord wat geschreven wordt of een woord wat gesproken wordt. Een woord wat dus heel concreet gestalte krijgt in geluid, voor mijn part, dan wel in letters. Zie? Maar logos is dus eigenlijk niet eens woord. Je kunt het ook nauwelijks in het meervoud zetten. Het kan natuurlijk wel, maar het heeft weinig zin. Logos is namelijk de gedachte die gestalte heeft. In abstractie, abstracte gestalte heeft in degene die denkt, zal ik maar zeggen. Iemand die denkt, stelt zich er iets bij voor, maar hij heeft het nog niet geformuleerd.
Logisch denken.
Ja, logisch. Ja, dat is ook zo, ja. Logisch komt van logos. En het heeft nog niks te maken met dat het gestalte krijgt. Het heeft te maken met wat alleen maar hierboven in het hoofd, zullen we dan maar zeggen, zich afspeelt. En ik kan heel goed een hele gedachte hebben over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld. In een flits, in een moment, een hele voorstelling, bam, daar staat hij. Terwijl als het rema moet worden, nou, dan mag ik er wel een uurtje voor gaan zitten. Want hoe zeg je dat nou? En er zijn heel wat dingen. Dit onderwerp bijvoorbeeld, dat heb ik heus hier boven aarde zitten. Maar hoe je dat nou vertelt, hoe vertel ik het mijn hond? U kent het boek waarschijnlijk. Maar hoe je dat nou de buurvrouw vertelt, ja, dat is het probleem. Maar dat is heel wat anders. Dan krijgt het echt gestalte en wordt het tastbaar. En er is maar de vraag of men het begrijpt enzovoorts. Met andere woorden, we moeten eens even kijken. Met andere woorden, dat vlees en dat rema komt heus heel aardig overeen, hoor. Want vlees is ook wat gestalte krijgt. Vlees is dat wat uit woord afkomstig is. Het woord wordt vlees. Oftewel, logos wordt rema. Dat wil zeggen, de grondgedachte wordt in tweede instantie vastgelegd in woorden die hetzij gesproken, hetzij geschreven worden. Ze zijn niet los van elkaar te zien. Uiteraard. Als dit eerst logos is, is er geen rema. Hoewel, als je soms hoort praten op de radio en televisie, denk ik soms, die mensen praten wel, maar ze denken er niks bij, hè? Maar, goed, laat me zitten. Maar het principe is dat er eerst de gedachte, hoe zot hij dan ook mag zijn, dat is logos. En daarna krijgt hij gestalte in woorden. En daarna kan het nog zijn dat die woorden vervolgens gestalte krijgen in een of andere vorm. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een tafel. En daarna, dat is logos. In je gedachten zie je het ding zo voor je. Hè, een tafel. En daarna maak je er een tekening van. Dan wordt het een beetje rema-achtig. Dan krijgt het gestalte. Hè, dus zwart of wit, een stukje papier. Met de maten erbij en het bestek, of hoe het maar heten mag. En daarna kan het nog verder zich veruitlijken. Doordat er inderdaad een timmerman komt. Die zegt, oh, dat maak ik. Want die zijn van die mensen wat hun ogen zien, kennen de handen maken. Heet dat, hè? Maar goed, dat is een nog verdere veruitdrukking. Maar het begint bij logos. En daar gaat het om. En als er dus staat, in het begin was het woord, dan is het niet in het begin was er een boek, maar in het begin was er de gedachte. Pas later kreeg het gestalte in de woorden. Pas later werd er ook gesproken. Maar het woord, de grondgedachte, was er al. Vandaar dat logos niet alleen vertaald is met woord, maar ook met gedachte, maar ook met formule. Of met getal, dat is trouwens wat ik veel eerder moeten zeggen. Want logos is heel duidelijk een getal. Niet een cijfer, dat is weer wat anders. Een getal. Een kwantiteit dus. Want logos heeft wel degelijk met een kwantiteit te maken. Een hoeveelheid. Iets wat daar is. Zie? En als het zich uitdrukt in woorden, vertalen we het met woord. En als het zich uitdrukt in wat wiskundige toestanden, zeggen we het is een getal of een formule. Maar het gaat erom dat logos is de absolute grondgedachte. En bijzonder abstract. En pas later drukt het zich verder uit. Maar u ziet dan, met al die dingen, wat er ook uit voortkomt, het komt voort uit dat allereerste principe. En ik zou langzamerhand moeten zeggen, het allereerste idee. Dat woord ontschiet me steeds, maar dat had ik moeten zeggen. Want een van de meest voor de hand liggende verklaringen die gegeven wordt van deze uitspraken van Johannes, hier in Johannes 1, over in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God, is dat deze goede man, deze eenvoudige visser, bij nader inzien toch zijn filosofie ongeleend had van de Griekse wijsgeren, met name van meneer Plato, die namelijk een leer ontwikkeld heeft, dat noemt men de ideeënleer. Ideeënleer van Plato. Dat was dus bij de Grieken bekend. En voor de goede orde, Plato werd, ik geloof, geboren in 520 ongeveer voor onze jaartelling. Maar het is zo lang geleden, ik ben het een beetje vergeten. Maar in ieder geval, de vijf eeuwen dus voordat dit geschreven werd. Nou, en die ideeënleer van Plato, dat is een leer met betrekking tot logos. Want wat als een mooi idee heet, dat is de vertaling van logos. Plato leerde namelijk dat alle dingen die er bestaan, de schepping, maar ook alle delen van de schepping, alles wat er is, de uitwerking is van oorspronkelijke ideeën. En zo'n idee noemde hij logos, dus vertaal logos maar gerust met idee. Dan ben je heel dicht in de buurt. En in ieder geval in overeenstemming met de traditionele verklaring. Alleen de traditionele verklarers zeggen dan dat Johannes dit idee van Plato heeft overgenomen en heeft uitgewerkt. En toen gezegd heeft van ja, ideeën. Maar het idee is natuurlijk gewoon God. Maar het is natuurlijk andersom. Dat heeft Johannes niet uitgevonden. Dat wist Plato ook wel. En bovendien, het is volkomen juist natuurlijk. Het is niet een ontwikkeling die van de Griekse filosofie door de eenvoudige visser Johannes, maar in tegendeel, het is gewoon bijbelse en daarmee goddelijke waarheid. Aan alle dingen ligt een idee ten grondslag. En die leer van Plato, die houdt onder andere erin dat al die ideeën die er dan zijn, die ten grondslag liggen aan alle verschijnselen in de wereld, dat al die ideeën in feite niet te beschrijven zijn en ook niet te definiëren zijn. Logos, dat is dus het meest abstracte grondbeginsel van de hele gemanifesteerde wereld. Maar het is niet te grijpen. Hè. Als voorbeeld worden altijd genoemd bekende abstracte begrippen als daar zijn. Liefde, wat is dat eigenlijk? Nou, dat is tegenwoordig een heel mooi voorbeeld geworden. Want er zijn boeken volgeschreven met allemaal plaatjes en met kreten erbij. Liefde is, dubbele punt, en dan komt er van alles. En dat illustreert precies deze gedachte die ik u naar voren wil brengen. Het illustreert namelijk dat men dus niet weet. En niet in staat is om een sluitende definitie van het begrip te geven. Men kan alleen beschrijvingen geven van hoe het zich uitdrukt. Heb je het? Hoe het zich uitdrukt. Het grondbeginsel kent men niet. Men weet alleen dat het er is. Het moet er zijn. En men kan zien dat het zich uitdrukt, maar wat het in wezen is, dat weet men niet. Nou, dat is logos. Dus eigenlijk nog het ontkenbare, maar wel de kiem waaruit de dingen voortkomen. En dat is met al die begrippen. Zo begint al die abstracte begrippen, die werden beschouwd als logos. En uit zo'n logos vinden we dan dat de dingen zich uitwerken. En Johannes vat het gewoon samen, dus dat is heel eenvoudig. In het begin was maar één logos, niet ideeën, maar één idee. In deze betekenis van het woord dan, één grondbeginsel. En dat is God. En vanuit dat grondidee komen alle dingen voort. En dat betekent dat dus in alle dingen God zelf weer terug te vinden is. Nou, wat we nou heel uitgebreid even hebben aangehaald, is dat we te maken hebben met het woord. Dat was in de beginnen. En als we dus hebben over letters en cijfers, en vervolgens over woorden, want letters en cijfers vormen nou eenmaal de woorden, dan hebben we het niet over dingen die later ontstaan zijn, maar dan hebben we het over dingen die fundamenteel zijn, waaruit de dingen ontstaan zijn. En dat is van het allergrootste belang om te zien. En het is ook een waarschuwing vooraf overigens, want als we de commentaren lezen op de Bijbel en op Bijbelse woorden, en zeker wanneer we commentaren lezen op de zogenaamde Bijbelse getalssymboliek en dat soort dingen meer, dan krijgen we meteen te maken met een heel leger mensen die boeken volschrijft om te vertellen dat het niet bestaat. Wat heel eigenaardig is, want als het niet bestaat, hoe kan er dan zoveel? Dat vind ik altijd leuk, hè? Die lui verdienen de goud geld aan iets wat niet bestaat. Ze doen hun best om te bewijzen dat het niet bestaat. En het is zo'n onzin. Ik moet u zeggen, ik heb me door dat soort literatuur ook wel eens mee laten slepen. Dan denk ik, die jongens hebben toch wel goede argumenten, hè? En ze tonen aan bijvoorbeeld dat wat wij als argument uit de Bijbel aanhalen voor het bestaan van getalsymboliek, dat halen zij aan in het gewone dagelijks leven. En zeggen van, ik had die en die gedachte terwijl ik was op hotelkamer nummer zoveel. Dat is toch toevallig, hè? Op de zoveelste dag van de week komt ook overeen, enzovoorts. En zo filosoferen ze een heel eind weg. En zeggen, aangezien wij dat zo met alles kunnen, kan dat dus ook met de Bijbel, maar betekent het niks. En bewijst het zeker geen inspiratie of iets dergelijks. Nou, punt 1. Ik moet zeggen dat weliswaar getalsymboliek uit de Bijbel dikwijls wordt aangehaald om de inspiratie van de Bijbel te bewijzen. Dan moet ik meteen zeggen, nou vergeet het dan maar. Want als dat nog bewezen moet worden terwijl we aan dit onderwerp beginnen, dan kun je beter ophouden. Dan kun je beter een ander onderwerp nemen uit de Bijbel. Want de inspiratie van de Bijbel wordt niet bewezen uit de getalsymboliek. Maar het is nog heel anders. Kijk, wat dezezelfde mensen niet weten, kennelijk, is dat niet de getallen, maar alle woorden, alle begrippen in de Bijbel, alles wat er maar in de Bijbel genoemd wordt of verteld wordt, heeft geestelijke betekenis. Alles wat er is. Alle verschijnselen in de hele schepping, ik heb u dat zojuist verteld. Alles wat er bestaat in de wereld is voortgekomen uit het woord. En dan de woorden zelf die er bestaan, die hebben dan toch ook diezelfde aard meegekregen. Die hebben dan toch ook iets in zich van degene die oorspronkelijk gesproken heeft. Als nou in de Bijbel, ik noem maar even het dwarsstaat. Als nou in de Bijbel, het varken hebben we al gehad, hè, en de koe. Maar als nou het varken en de koe en de stier en de geit en het lam, noem nog eens wat. En de vleermuis, en dat is dan wel de zwaluw. En een musje en zo, hè, als die, noem ik maar een paar beesten. Maar stenen bijvoorbeeld en metalen, als die nou in de Bijbel voorkomen. En ze hebben zo duidelijk een betekenis. Dan is het toch vanzelfsprekend als er getallen in de Bijbel voorkomen, dat ze ook een betekenis hebben, of niet? Dan moet je wel zware argumenten hebben om te zeggen dat juist ter onderscheiding van al het andere de getallen nou net geen betekenis hebben. Met uitzondering van het getal 7, want daar kunnen ze nooit omheen natuurlijk. Dat is natuurlijk dwaasheid. Alles heeft die betekenis, maar dat weet men net zo min. En dan is het maar wat gemakker om te zeggen, nee, getalsymboliek, dat is alleen maar wartaal. Ik moet er meteen bij zeggen dat er natuurlijk dikwijls op bijzonder dwaze manier mee wordt omgesprongen. Maar dat gebeurt met de hele Bijbel. En het bewijs en aanhalen dat men zo dwaas met de Bijbelse getallen omspringt, dat kun je wel doen, maar daar kun je niet mee bewijzen, zoals velen proberen, dat het dus onzin is, Bijbelse getalsymboliek. Want dan kun je net zo goed bewijzen dat mensen in het algemeen reuze beroerd met de Bijbel omgaan. En als je dat bewezen hebt, heb je toch niet bewezen dat dus de Bijbel onzin is? Het omgaan ermee is dan onzin. Men doet het verkeerd. Maar dat het verkeerd, dat men er verkeerd mee omgaat, wil niet zeggen dat het ding zelf verkeerd is. Dat geldt voor de Bijbel en dat geldt voor de getallen in de Bijbel net zo goed. Maar het verhaal gaat nog veel verder terug. Want het gaat niet alleen om de getallen in de Bijbel en niet alleen om de woorden, maar het gaat zelfs om de letters in de Bijbel. Het blijft een duidelijke zaak dat in de schrift dikwijls over de letters zelf gesproken wordt. Dat ziet men niet altijd, maar het is wel zo. Ze worden in de Bijbel soms ook met namen genoemd. Al was het maar alleen, dat noem ik dan maar even nog. Hè. Al was het maar alleen dat we een heleboel psalmen hebben waarvan de diverse coupletten beginnen met een bepaalde letter. Waarom zou dat zijn? Een grapje. Er staat er bij Alef, Beet, Gimel. Er staat er dan bij het lezen van de psalm sla je dat over. Terecht overigens. Want het duidt aan dat dat bewuste vers begint met die bepaalde Hebreeuwse letter. Dan wel cijfer, want dat kan natuurlijk ook. Maar hoe dat ook zij, het staat in de Bijbel. En dat is niet zomaar een kunstje. Wat leuk, hè? Alle coupletten volgens het alfabet, alfabetisch gerangschikt. En dat toen er nog geen eens computers waren. Hè? Nee, natuurlijk niet. Het heeft een bepaalde betekenis dat gebeurt. Zie? En bovendien, en dat is nog een ander verhaal. Bovendien blijkt dat het Hebreeuwse Oude Testament ons op een of andere wijze is overgeleverd. Op zodanige manier dat de letters nogal eens door elkaar staan, op zijn kop staan, klein geschreven zijn, groter geschreven zijn. Of ergens staan waar ze niet horen, maar hier en daar nogal wat grammaticale fouten zelfs. Die men dan prompt tot uitzonderingen verklaart, waarna het weer regel geworden is natuurlijk. Want het staat dan netjes in het grammaticaboek, maar niettemin zijn het afwijkingen. En daar gaat het maar om. En daarvan zijn er heus nogal wat. Die zijn er niet voor niks. En ze wekken onze aandacht, ze trekken onze aandacht op de letters van de Bijbel zelf. Nou zeg ik niet dat het nou zo geweldig belangrijk is. Maar het is er wel. En daar gaat het nou maar om. En nog een heel ander verschijnsel is, en daar kun je toch nooit omheen, dat de grondtaal van de Bijbel is natuurlijk Hebreeuws, daar zullen we nogal eens mee bezighouden natuurlijk. Maar dat die Hebreeuwse begrippen, Hebreeuwse woorden, over het algemeen zodanige betekenis hebben, dat wij er niet omheen kunnen, dat de betekenis niet door mensen eraan gegeven is, maar dat zelfs de betekenis van die woorden geïnspireerd is. Ik bedoel gewoon dit. Het blijkt namelijk uit dat God zich niet van een menselijke taal zoals het Hebreeuws bediend heeft, maar het blijkt uit dat God zichzelf een taal gekozen heeft, waarna de mens zich eventueel met die taal maar dient te behelpen en moet maar zien te komen tot kennis van die taal. En dat is trouwens ook niks bijzonders, want zo heb ik ook Nederlands geleerd. Dat heb ik ook niet zelf gemaakt, die was er al. Men heeft zich tot mij gericht in het Nederlands en ik heb hem maar moeten behelpen. En er zijn mensen die leren het nooit natuurlijk, hè. Die gebruiken mits in plaats van tenzij. En zo weet u wel, dat verschijnsel ken je toch. Die gebruiken de verkeerde woorden. Niemand heeft ze ooit verteld dat het anders was. En ze hebben het zelf nooit begrepen. Enzovoorts. Hè? Maar dat gebeurt. En die hebben dan een verkeerde idee bij bepaalde Nederlandse woorden. En zo gebeurt het met het Hebreeuws ook. Of met de taal van de Bijbel. Men heeft de verkeerde ideeën bij de woorden. Maar het komt omdat de betekenis van die woorden niet ontleend is aan het gebruik van de termen onder de mensen, onder de Hebreeën bijvoorbeeld. Maar het is andersom. God bedient zich van een taal en de mens moet er maar mee zien te leven. Dat blijkt zonder meer, ik ga dat niet eens bewijzen, we zullen het de loop der tijd vanzelf zien. Want het blijkt namelijk uit de vele toepassingen dikwijls van één en hetzelfde woord. Hetzelfde woord in de grondtekst, wat op vele verschillende manieren vertaald wordt. Maar wat in wezen altijd toch dezelfde betekenis houdt. En als je dat nou langzamerhand leert, dan leer een heleboel omtrent de Bijbel zelf, want dan blijkt inderdaad dat God zich niet op gebrekkige wijze heeft moeten behelpen met een gebrekkige menselijke taal, die altijd maar veranderde, maar integendeel, God heeft zich bediend van iets wat vaststond, waaraan hij zelf gestalte gegeven heeft, en de mens moet maar zien wat hij ermee doet. En bij voorkeur natuurlijk is het zo, dat is de bedoeling dat de mens die taal laat voor wat hij is. En niet gaat zitten zeuren van vroeger betekende dit en daarna betekende dat. En het is vermoedelijk afgeleid van zus en zo. En dan zal het van de Galdeën overgenomen hebben uit het Aramees. En dat soort onzin meer. Want dat zijn allemaal wel aardige gedachten. Die in ieder geval stuk voor stuk onbewijsbaar zijn. Heus, daag me niet uit. Hè? Maar het is onbewijsbaar. Maar uit de inhoud van de taal als zodanig zelf blijkt dat God zich bedient van zijn eigen taal. En wat mogen we ook anders verwachten van iemand die woord is. Maar als dat zo is, betekent het dat die taal niet zomaar ontstaan is, maar dat betekent het dat elke letter in die taal zijn betekenis heeft. Dan sluit ik helemaal niet uit dat de mens daarna de taal en dus ook de Bijbel uitgebreid heeft. Dat wil zeggen voorzien heeft van nog eens een paar extra letters, omdat hem dat duidelijker voorkwam. Of om bepaalde vormen van uitspraak te bewaren of wat dan ook. Dat kan allemaal best. Maar daar staat meteen naast dat die letters zoals ze in de Bijbel staan en de woorden zoals ze in de Bijbel staan, toch inderdaad gewoon door mensen zijn opgeschreven, zodat de menselijke invloed daarin niet vreemd is. Maar dat neemt niet weg dat het principe blijft dat de woorden hun betekenis krijgen van degene die die woorden schrijft of ingeeft. Degene die zich van die woorden bedient dus. En zo heeft God zich bediend van het Hebreeuws. En dat betekent dat deze woorden betekenis krijgen van God zelf. Zo dienen we altijd de Bijbel te bestuderen. Maar de uiterste consequentie daarvan is dat ook de samenstelling van de woorden en ook de letters waaruit de woorden zijn samengesteld hun betekenis meenemen en ook meenemen in het woord waarin ze voorkomen. Het is niet mijn taak om dat uitgebreid te demonstreren. Bovendien ben ik helemaal niet capabel toe om dat te doen. Maar ik geef u dat maar wel even mee. Zo is het wel. Het blijft zo dat naar mijn beste weten, en dat is langzamerhand toch wel een beetje bevestigd, dat naar mijn beste weten zelfs de woorden in de Bijbel hun betekenis ontlenen aan de letters waaruit ze zijn samengesteld. En dat betekent dan zelfs dat de letters hun eigen betekenis hebben. Ik ben er stellig van overtuigd dat het zo zit. Dat bewijst zich namelijk vanzelf. En hoe dat dan kan, ja, nou, mag het alsjeblieft. Hè? Hoe dat, we zitten ermee, we hebben dat en we werken ermee. Klaar uit.
Ja. Heb je alleen om het oude testament of ook over het Grieks?
Nee, ik heb het uitsluitend over het Hebreeuws. Ja. Voor de goede orde stel ik er maar bij dat er heel wat afgerommeld wordt, ook met het Grieks van het Nieuwe Testament. En ik kan niet ontkennen dat je daar heel frappante dingen in vindt als je het Grieks behandelt zoals je het Hebreeuws behandelt. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat dat uitzonderlijke dingen zijn die denk ik toch wel in ieder geval voor het grootste deel op een toeval berusten. Aangezien namelijk de oorspronkelijke taal van de Bijbel is natuurlijk het Hebreeuws, want het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. En wij weten langzamerhand, dacht ik wel, dat wanneer we het Nieuwe Testament lezen in het Grieks, dan is er maar één goede manier om de betekenis van het Grieks te achterhalen. Dat is na te gaan van welk Hebreeuws woord het bewuste Griekse woord de vertaling is. En dat is een principe wat zo algemeen bekend is. Dat bewijst zich ook vanzelf. En dat betekent dat het dus niet primair gaat om de betekenis van de Griekse woorden als Griekse woorden, maar dat het gaat om de betekenis van Hebreeuwse woorden die eventueel vertaald worden naar het Grieks, maar die in het Grieks dan nog steeds de betekenis hebben van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Ik geloof dus niet in de betekenis van Griekse letters waaruit die dan samen weer een woord